Ter advisering conceptraadsvoorstel besluit evaluatie nota aanbestedingsbeleid 2008. Ik kijk naar de commissie. VVD-fractie, u heeft vragen of opmerkingen niet. De Partij van de Arbeid, geen. Lijst Borger, geen. Lijst Huisman-Peters.
Dat gaat goed. Ja.
Dank u wel, voorzitter.
Iets dichter bij de mond, alsjeblieft. Okay.
Dank u wel, voorzitter. Ik vraag me af of voor de inschrijver de procedurebeschrijving duidelijk is en of die ook helder is. En of die daar ook vertrouwen in kan stellen.
Is dat een vraag?
Dat is een vraag.
Nog even, ik heb het niet goed gehoord.
Even nog concreet, u vindt het, de stelling niet duidelijk of even nog herhalen wat u precies bedoelt?
Nou, uit het verleden is wel eens gebleken dat procedurebeschrijvingen nog wel eens niet helemaal helder waren. Is getracht om de procedurebeschrijving heel helder op papier te zetten? Dat is de vraag.
Ja, daar kan ik heel kort over zijn. De evaluatie van het aanbestedingsbeleid is de opstap en de opmaat voor het nieuwe aanbestedingsbeleid. Dat... Nee. Of het aanbestedingsbeleid.
Agenda punt 3.
Dus wat dat betreft gaat dat natuurlijk alles wat hier de bevindingen uit zijn, worden meegenomen door de heer Zinken, de jurist zeg maar, die dat stuk verder heeft uitgewerkt. En die evaluatiepunten worden uiteraard daarin meegenomen. Dus in het stuk wat u aangeleverd gaat krijgen de komende maanden, want ik denk binnen 2 maanden staat dat op de rol, hè. Dan is dat mee opgenomen en dan kunt u ervan overtuigd zijn dat daar voldoende aandacht aan is gegeven. Ja.
Dat was uw vraag. D66.
Ja, ik heb meerdere vragen. Ik zou wel een opmerking willen geven over die nota. Van schrijf dan heel even op wat de drempelbedragen zijn, wat het exact is. En heel even kort uitleggen. Van wat nou een enkelvoudige aanbestedingsprocedure is enzovoort. Dus mijn vraag gaat dan ook over de drempelbedragen, zodat ik daar ook een helder beeld over krijg. Als ik het had gezien, een enkelvoudige en onderhandse opdracht, die hadden we het liefste dat we drempelbedrag gaan verhogen van 100.000 euro naar 400.000 euro. Dat was in ieder geval als advies gegeven. Is dat hetzelfde bedrag als wat Landgraaf dan heeft? Dat was mijn vraag. U stelt ook dat vervolgopdrachten, dat die op een enkelvoudige manier moet worden ingediend. Althans, dat is de wens. De vraag is, wat zijn er de gevolgen van? En op het moment dat je een vervolgopdracht geeft, wat voor bedrag zou je daar dan aan vast moeten hangen? Want dat vind ik wel iets te makkelijk. Ik had begrepen dat het ging om vervolgopdrachten met betrekking tot software en ondersteuning. Die vervolgopdrachten, dus dat had ik ook graag geweten. Dan zou ik ook heel graag willen weten, vanaf welk bedrag moeten we Europees gaan aanbesteden? Dus ik had heel even een klein beetje uitleg daarover. En wat eigenlijk ook de wensen zijn en wat eigenlijk we willen aansluiten bij Landgraaf. Wat Landgraaf dan heeft, dan heb ik nog een vraag. Op het moment u stelt, dat is ook volgens de enquête, dat op het moment dat we de drempelbedragen gaan verhogen, dat we dan geld besparen. De vraag is, hoeveel geld besparen we dan?
De vraag over de drempelbedragen. De drempelbedragen zijn op dit moment voor enkelvoudige aanbestedingen. En er zijn een verschil in tussen aanbestedingen die te maken hebben met werken of een aanbesteding die te maken heeft met leveringen of diensten. Bij leveringen en diensten is dat 10.000 euro. En bij werken is dat 75.000. Dat is enkelvoudig. Ja. En dan komen de onderhandse, dus dat is bij meer dan 2 twee of meer inschrijvers of offertes die opgevraagd worden, dan zit het bij de leveringen en diensten op dit moment op 45.000 en bij werken op 250.000. En daarboven is het nationaal tot de Europese drempel. De Europese drempel wordt door de Europese Commissie één keer in de twee jaar opnieuw vastgesteld. In de nieuwe aanbestedingsnota wordt er dan ook geen vast bedrag meer genoemd, maar wordt verwezen naar waar het te vinden is. Omdat anders de datering, er staat dan wel, momenteel is het nog 5 miljoen bijvoorbeeld bij werken en 200.000 bij leveringen en diensten. Maar door een verwijzing naar artikel 8, dacht ik, van de richtlijn, ondervang je dat je iedere keer om de twee jaar moet alleen maar dat veranderen in je aanbestedingsnota. De wetgever heeft dat trouwens ook gedaan op deze manier. Hij heeft ook een verwijzing gemaakt naar de richtlijn, de Europese richtlijn. We hebben gekeken, of tenminste, ik ben bezig met te kijken naar de drempelbedragen. Die komt ook terug in de nieuwe aanbestedingsnota. Er staan een heel verhaal over drempelbedragen. Er is een vergelijking gemaakt tussen de drempelbedragen van Landgraaf, Voerendaal, Schinnen, nog meer gemeentes, kerkraden in de omgeving. Ondertussen is de nieuwe wet, de aanbestedingswet, in werking getreden. Die zal in werking treden 1 april. Dat is nu definitief. Daar zit aangekoppeld een zogenaamde gidsproportionaliteit. Nou, in de nieuwe aanbestedingsnota die komt, wordt er uitgebreid over beschreven. Maar wat van belang is, daar wordt ook aangegeven wat proportionaal is in verhouding tot drempelbedragen. En daar wordt een marge aangegeven in de gids, waarbij aangegeven is dat 40.000 tot 50.000 als enkelvoudige voor leveringen en diensten als proportioneel wordt gezien. Maar er zit een marge in naar boven dan nog. En iedere gemeente kan in zijn beleid dan gaan kijken wat men wilt. Ik weet dat in Landgraaf men ook een voorstel nu heeft liggen voor verandering van de drempelbedragen. Even kijken. De vervolgopdrachten. Ja, bij de vervolgopdrachten spelen inderdaad merendeel bij ICT. Wat gebeurt op dit moment? Tot nu toe, mensen vaker. Men koopt software. Een nieuw programma. Vervolgens zijn er problemen met het programma. Of is het, wil men er iets aan uitbouwen, een module. Daar heeft men specifieke kennis voor nodig, die alleen dat bedrijf heeft, die ook de software heeft gemaakt. Want die hebben vaak de licenties zo dat er ook een alleenrecht is en dat niemand anders eraan mag komen. Gevolg is dat er vervolgopdrachten komen die daarmee te maken hebben. Een vervolgopdracht mag naar mijn mening nooit zo hoog zijn als de aanschaf van de producten. Ik ga ervan uit dat een echte vervolgopdracht hoogstens 20% van het bedrag is dat in de aanschaf. Want dan zou een computerprogramma, als dat 2 ton kost, bijvoorbeeld, en je zou daarvoor 1,5 ton, ja, dan had je dat veel beter in 1 opdracht moeten zetten en veel beter over moeten nadenken. Het is ook niet meer een verhouding. Dat zou ook niet meer proportioneel zijn om dan op deze manier aan te besteden. Hoe we daar geld op besparen.
Als ik daar even mag.
Ja.
In die context met de automatisering en de software en het inhuren van de specifieke kennis. Ik waag het te betwijfelen of je dan altijd in die 20% blijft. Ik denk dat je dan moet gaan kijken of je dan ook niet bij de aanbesteding aanvullende voorwaarden moet hebben opgenomen. Waaronder je voor jezelf de duidelijkheid hebt of je binnen die marges, pak even 20%, of je binnen zo'n marge van 20% of dat reëel is. Ik denk op het moment dat je tot de conclusie komt dat je iemand een dienst moet gaan inhuren en dat die dienst zich vertaalt als iemand van dat bedrijf moet binnenhalen, dat je al vlucht boven die 20%. Dat betekent dat je bijna ja, een salaris van zo'n man moet gaan, of vrouw moet gaan bekostigen.
Dus op het moment dat van tevoren duidelijk zou zijn dat vervolgopdrachten, dus dat er een hele hoop dienstverlening nodig is, zou je dat in dezelfde opdracht mee moeten gaan nemen. Dus dan koop je de software, dan maak je er twee percelen van. Software plus een onderhoudscontract of hoe je het wilt noemen. Dan zou het in één aanbesteding mee moeten genomen worden. Vaak zijn dit vervolgopdrachten waar men dacht dat men er wel zelf mee overweg kon, maar het blijkt dus iets moeilijker te zijn.
Ja, dat is misschien een flauwe discussie en ik wil hem ook niet verder. Maar op het moment dat je bij Centric hebt ingekocht, hou je nog een Centric vast?
Ja. Ja, dat is het punt. Ja.
Dat waren de antwoorden op uw vragen. Ja?
De besparing.
Besparingen hebben mee te maken dat op het moment dat je zegt van, dan gaat het over de vervolgopdrachten. Je hoeft natuurlijk dan niet meer te gaan kijken en een heel procedure op te bouwen. En, of terug te komen naar het college of raad met de vraag van, wij willen enkelvoudig gaan aanbesteden, want er is een vervolgopdracht. En dat is natuurlijk ook een kostenpost.
Ja, helder. Oké. Okay. CDA-fractie? Ja?
Ja, een paar vraagjes. In de nota aanbestedingsbeleid 2008 staat zelf opgenomen dat het aanbesteding een specifiek onderdeel is van het inkoopproces. In de evaluatie hier nu staat opgenomen dat wij als Brunsum eigenlijk geen inkoopbeleid hebben. Is het misschien niet nu verstandig om in de aanloop naar het nieuwe aanbestedingsbeleid ook een inkoopbeleid te gaan formuleren? Dat is een vraag. Waarom stel ik die vraag? Ik werd er eigenlijk een beetje getriggerd door het invoeren van social return en het inbesteden van SW-voorziening. Dat zijn eigenlijk dingen die je niet alleen in je aanbestedingsbeleid zou moeten neerzetten. Die zou je al in een niveau hoger moeten, daar al een uitspraak over moeten doen. Lijkt mij tenminste raadzaam dat je dat op een niveau hoger dan in zo'n uitvoering als een aanbestedingsbeleid wegzet. Hoe je wilt omgaan met social return en het SW-werkzaamheden. Dan zie ik in het stuk staan dat er gesproken wordt over tevredenheid over gekozen ondernemers. Ik vind dat een beetje een subjectieve. Aanbestedingen is eigenlijk het inkopen van diensten, zeker producten. Dan zou daar eigenlijk de tevredenheid over de ingekochte producten moeten zijn. Waarbij dan een stukje verderop dan zou komen van ja, verrek, dat lag aan die ondernemers die onwelwillig waren. In het stuk zelf staat iets over Bibop in de evaluatie, maar ook iets over lokale ondernemers. Maar wat ik even niet begrijp is, en er staat ook aangegeven dat men in de toekomst wil kijken om dat in de nota op te nemen. Als ik in de huidige nota kijk, staat daar van beide staat al iets over opgenomen. Dus in feite zijn ze al opgenomen in de nota aanbestedingsbeleid. Wat ik me nu even afvraag is wat hier dan mee bedoeld wordt. Zelf gebruikt de gemeente het INK-model voor kwaliteit te meten. Wat ik hier mis in die evaluatie is hoe de buitenwacht naar het de aanbestedingsbeleid van onze gemeente heeft gekeken. Dat zou in het INK-model opgenomen zijn.
Als u zegt van het aanbesteden is een onderdeel van het inkoopproces, dat klopt. Dat is zo, daar heeft u groot gelijk in. We hebben geen inkoopbeleid. Dat betekent niet dat we niet inkopen, maar dat betekent dat we inderdaad geen echt beleid daarop voeren. Nou, een van de dingen die je in inkoopbeleid zou kunnen zetten is social return. Duurzaamheid is een andere. Er zijn dus meer. de doelstellingen die je dan in het inkoopbeleid hebt, die moeten eindelijk komen vanuit de doelstellingen op andere beleidsgebieden. Dus het moet een vertaling zijn van bijvoorbeeld op sociaal gebied willen wij iets met de SW-bedrijf. Of zoals het nu ligt bij Wozzel, we willen daar iets mee. In het inkoopbeleid kun je dan gaan bepalen hoe je dat gaat inkleden. Omdat die doelstelling uit een ander beleidsterrein weer te verwezenlijken. De aanbesteden is dan weer het onderdeel hoe je dat in een proces van offerte of inschrijving doet. En in de nieuwe aanbestedingsnota wordt wel iets gezegd over aanbesteden, over social return. Komt dus wel terug, ook als een onderdeel van een beleid in de betekenis dat als je het gaat gebruiken, dan komt het hogere beleid, of je het gaat gebruiken en wanneer je het gaat gebruiken, maar dat de mogelijkheid er is in de beleidsregels van het nieuwe beleid om social return te doen. Waarbij ook weer de proportionaliteit, want bijvoorbeeld het Rijk heeft aangegeven dat hun hebben gemerkt dat ze, als ze social return doen, dat dat vanaf een bedrag van 250.000 is, als je tenminste de 5% regel dus wil toepassen. Men heeft dat op rijksniveau heeft men dat nu vastgelegd. Dus, en de gids proportionaliteit zegt weer van, iedere opdracht moet je gaan kijken of je daardoor niet buitengewoon het moeilijk maakt. Want de bedoeling is het MKB meer toegang te geven. Maar als ik aan de andere kant zeg, u moet wel aan social return doen, zou het met elkaar kunnen vervelen. Maar je moet het iedere keer afwegen. Het is niet het een of het ander, want de nieuwe wetgeving zegt ook, je moet zoveel mogelijk maatschappelijke waarde creëren. Dus het wordt steeds meer een mate van, bij iedere aanbesteding, individueel maatwerk.
Als ik even mag onderbreken, ja. Die begrijp ik. En ik begrijp ook dat je niet in alle gevallen iets moet zeggen, moet willen ingaan op dat social return. Maar waar ik eigenlijk op doel is, dat je op het moment dat je een inkoopbeleid vaststelt, dat je daarin kunt opnemen op welk moment je wel iets wil met social return, op welk moment je dat buiten blik laat.
Ja.
In die zin bedoelde ik dat. Niet dat het overal moet terugkomen. Maar je zou daar de afweging kunnen maken op welk moment je met social return iets wilt. Op welk moment je met duurzaamheid iets wilt. Niet meer en niet minder.
Sorry, Lijsboer, u wil ook een vraag stellen.
Ja, voorzitter, want mijn collega begrijpt het wel, maar ik begrijp het niet. Gaan we nou wel social return toepassen of niet? Want, en als we het gaan toepassen, denk ik, moeten we het ook vastleggen dat we het toepassen. En niet zeggen van, ja, de ene keer doen we wel en de andere keer doen we het niet. Ik vind, dan weet straks niemand meer waar we aan toe zijn. En ik heb, en dan misschien toch mijn vraag nog tussendoor, ik heb dan ook begrepen dat het mogelijk is om WSW-werkers, en dan denk ik van, ja, alleen WSW-werkers, we hebben ook nog iets zoiets als een participatiewet, hè? Nemen die ook mee hierin of niet? En is het inderdaad mogelijk om uit een bepaalde aanbesteding een gedeelte te pakken en dat toe te kennen aan WSW? Ik noem maar iets van, ik heb een aanbesteding voor 200.000 euro, dan kan ik een WSW-pakketje uithalen van 100.000 euro, en dan zou die ander die zeggen, oké, kom maar, dan pak ik maar alleen die onder 100.000 euro, en die ander mogen jullie verdelen. Ik vind het een beetje raar.
Okay,
misschien kunt u me dat uitleggen.
U interrompeerde, maar er waren tegelijk ook wat vragen. Is dat mogelijk? Ja,
de WSW, dat is een, het ligt een beetje aan de bedragen. Als je boven de 200.000 euro komt en bij de Europese aanbestedingswetgeving komt, dan kun je aan sociale werkvoorzieningen opdrachten uitsluitend toekennen. Wel in concurrentie, dus bijvoorbeeld, het zou betekenen, vroeger de Licom en Fixia zouden bijvoorbeeld met elkaar kunnen concurreren daarin. In dat format. Maar je kunt wel andere uitsluiten. Je kunt het voorbehouden aan. Dat staat in de Europese richtlijn. We hebben dat in onze aanbestedingsnota voor onder de drempelbedragen, dus wat niet Europees is, ook vastgelegd bij de vorige. Zodat het wel mogelijk is om één op één te gunnen, zeg maar. Ja. Nu speelt een heel ander verhaal op dit moment. Op het moment dat een WOZA bijvoorbeeld, of een Betere Buren, bijna een onderdeel is en totaal aangestuurd wordt door een gemeente, waarbij het toezicht volledig is, zoals gewoon op een afdeling hier ook zou zijn, of wanneer, en wanneer het merendeel van de werkzaamheden, en dat is echt het grootste, het allergrootste gedeelte van de werkzaamheden, opdrachten zijn die bijvoorbeeld door alle gemeentes die participeren zijn weggezet, dan kun je inbesteden. Quasi-inbesteden heet dat, maar inbesteden. Dat betekent dat je één op één kunt gunnen, dan gelden de aanbestedingsregels niet. Nou, bij de RDV ligt het weer anders. Die hebben een zogenaamd uitsluitend recht of een alleenrecht gekregen via een raadsvoorstel.
Maar dan zou het toch goed zijn als je een totaal inkoopbeleid zou formuleren en dit soort zaken daarin wat meer duidelijk maakt wanneer je naar de aanbestedingsnota moet of wanneer je bij de inbesteding terecht kunt. Of wanneer je gewoon een normale inkoopverhaal hebt en welke voorwaarden je aan die inkoop wilt hangen.
Nou, in de nieuwe aanbestedings aanbestedingsnota wordt ook aangegeven wanneer er sprake is van inbesteden, zodat de nota niet van de regels niet van toepassing zijn. Dus daar wordt wel op ingegaan, ja. Maar het overkoepelen.
Dan draait eigenlijk andersom. Dan heb je ergens in die piramide waar bovenaan staat inkoop, heb je ergens de tak aanbesteding. En zoals ik u hoor zeggen, zegt u van, ja, maar er zijn ook regeltjes geformuleerd wanneer je de taak aanbesteding niet in hoeft. Dus kun je er een andere kant uit.
Nee, ik begrijp wat uw mening. U zegt van, kijk, je hebt inkoopbeleid en dan heb je een stukje aanbesteding. Als het geen aanbesteding is, zet je nog altijd in een inkoopbeleid. Daar heeft u groot gelijk. En alleen de nieuwe nota die nu komt over aanbestedingen, die moet er komen omdat 1 april 2013 de wet ingaat. Dus de andere kant, die andere punten die u noemt, die moeten inderdaad een inkoopbeleid en daar moet over, daar moet inderdaad nog, maar dan denk ik ook dat daar best breed over moet gediscussieerd worden, want dat heeft met duurzaamheid te maken. Ja, we zijn overal bezig met duurzaamheid, maar het is volgens mij nog redelijk verbrokkeld in allerhande beleidsgebieden. En je zou dat dan wel eerst moeten inventariseren, hoeveel hebben we nu al gedaan? Want, en hoe hebben we het gedaan? En nemen we het wel in de bestekken? Want in de bestekken kan veel meer meegenomen worden dan alleen maar in een aanbestedingsbeleid is. Want een aanbestedingsbeleid verwijst bijvoorbeeld naar het gebruik van de ARW 2005 op dit moment, wordt 2012, en die is dadelijk ook verplicht. En dat is dus hoe je werken weg moet zetten, en daar staat ook iets over duurzaamheid. Maar u heeft gelijk als u zegt van, er moet eigenlijk een inkoopbeleid komen.
Een bestek is niet meer dan specificaties helder neerzetten.
Ja.
Maar dat doe je met inkoop ook. Bij inkoop zorg je ook dat je specificaties van wat je wilt gaan inkopen ook helder hebt. Dus op zich is dat, zeg maar, eigenlijk een beetje dezelfde noemer, alleen met wat andere regels, omdat de wetgever vindt dat je daar wat voorzichtiger in moet zijn.
Nou,
over de integriteit en daar.
Het bestek is natuurlijk specifiek op de opdracht die je gaat inkopen. Terwijl een inkoopbeleid meer algemeen moet aangeven binnen welke kaders je dat dan gaat doen. Dus in zoverre
dus op dit moment
zou nooit in een inkoopbeleid precies dat kunnen zetten wat bij ieders bestek. Want dan zou je, er zijn zoveel producten die ingekocht worden, dan zou je alles moeten raken. En ik denk dat dat bijna, kijk, een van de dingen is bijvoorbeeld wanneer een aanbesteding staat van je moet met selectiecriteria geschiktheid. Ja, de geschiktheid van een aannemer voor een bepaald werk is natuurlijk een andere dan de geschiktheid van de zorgaanbieder. Maar in beide gevallen moet je iets met specificaties doen. Dat zet je dan in je inkoopbeleid, aanbestedingsbeleid, dat meegenomen moet worden, dat er gewogen moet worden. Maar de manier waarop dat gebeurt, dat wordt individueel bij iedere zaak weer gedaan. Ja. Maar ik ben het mee eens, nog altijd, ik ben het er mee eens dat er eindelijk een inkoopbeleid moet komen. Maar goed, ik praat misschien nu eventjes wat verder. Daar hoort ook bij de vraag of je een centrale inkoopfunctie wilt hebben. Of dat je zegt van we doen het in kader van integraal management bij iedere afdeling. Dat zijn vragen in een inkoopbeleid.
Maar dat ligt eraan wat je onder inkoopbeleid gaat verstaan. Hè?
Ik bedoel, precies, kan je ook nog
als je 10.000 potloden koopt, dan zeg je 10.000 potloden, merk Bruinze, hele HB, en dan google je en dan krijg je de goedkoopste. Daar hoef je niet veel voor te doen. Maar is nu huishoudelijke hulp of in de zorgsector, is dat een inkoopbeleid of is dat een aanbestedingsbeleid?
Nou, goed, we waren bij de WCD en met uw vragen.
Ik bedoel, de term inkoop en aanbesteden.
Maar ik begrijp ook dat het nog eventueel een vervolg, maar misschien dat de wet portefeuille nog iets wil aanvullen? Of?
Ja, ik wil even een bibop zeggen.
Oké.
Ja, de bibop. Dat is in de aanbestedingsnota van 2008 wordt bibop genoemd. Alleen het wordt niet meer verder genoemd in de beleidsregels die eraan vastzaten. Dus het laatste gedeelte van de nota bestaat uit welke beleidsregels hebben wij opgesteld. En daar wordt niet gezegd dat wij de mogelijkheid gebruik maken om een bibop-toets te laten uitvoeren. Dat is de bedoeling, wat ik bedoelde te zeggen van we hebben het wel benoemd. Maar we hebben niet gezegd, we gaan dat nu laten uitvoeren of niet uitvoeren. Het is meer beschreven. Dat is bij de nieuwe nota. Nieuwe nota, maar ik had het over, de vraag was over, in de oude nota stond ook iets over bibop.
Goed, lijst de BCD.
Ja, als ik dan even mag aanvullen nog, naar wat de heer De Rijk van de BCD heeft gevraagd. Een paar opmerkingen. Kijk, wat we hier doen is vooral het terugkijken. En met de bedoeling om de zaken die u van belang acht, zeg maar mee te nemen naar het nieuwe aanbestedingsbeleid. Het centraal inkoopbeleid, ja, daar zijn we aan het kijken hoe we dat vorm en inhoud kunnen geven. Daar spelen een paar facetten. Een van die facetten is ook bijvoorbeeld dat je niet gezamenlijk met andere gemeentes mag aanbesteden. In de nieuwe wet. Dat betekent ook dat er wat beperkingen komen te liggen. We gaan natuurlijk wel kijken dat je op grond van shared services, de provincie is ook bezig op dit moment om te kijken of we gezamenlijk wat zaken kunnen regelen, waardoor het zeg maar, voor ons allemaal wat goedkoper wordt. Maar met aanbestedingen mag je bijvoorbeeld straks niet met Landgraaf aanbesteden gezamenlijk. De bedoeling is dat er meer opbrengend vermogen komt voor meer de lokale ondernemer, als ik het goed zeg. En het volgende punt is de tevredenheid. U zegt dat het is een subjectieve. Dat is het ook. Want je krijgt een tevredenheidsverklaring als je werk goed hebt gedaan. Maar dat bedt ook in dat als je niet tevreden bent, en dan moet je natuurlijk wel met redenen omkleed doen, dat je wel kunt zorgen dat je in de volgende keer als je een aanbesteding moet doen, zeggen van als je al een keer werk hebt gedaan, moet je beschikken over een tevredenheidsverklaring. En anders ja, dan krijg je het werk niet gegund. Dus het beschermt onze positie daarin ook een beetje. Wat in zijn algemeenheid geldt, is dat de bedragen worden opgerekt, dat klopt. Maar we willen ook met name de administratieve last terugdringen voor de ondernemer die inschrijft. Als een ondernemer nu inschrijft, ben ik zelf een van de grootste problemen wat ik hoor. Dan moet hij allerlei gegevens aanleveren en vervolgens een hele hoop werk doen. Dan is hij een paar uur ermee bezig en vervolgens krijgt hij te horen dat het hem niet gegund is omdat hij niet de laagste of de beste inschrijving heeft gedaan. Kijk, in de nieuwe wet krijg je dan te maken, iedereen kan inschrijven. Dan krijg je een periode van 20 dagen. Kijk weer even naar René of het goed is. Ja, en dan krijg je de mogelijkheid om binnen die 20 dagen je gegevens aan te leveren. En daarmee voldoe je dan aan je verplichting voor het aanleveren van die stukken. Dus ja, nee, maar dan heb je niet, dan moet iedereen die stukken inleveren. Kijk, waar het in zijn algemeenheid om gaat, is dat gewoon dat we proberen met die nieuwe aanbestedingswet toch proberen om het wat makkelijker te maken voor ondernemingen om in te schrijven. En we proberen toch die administratieve lastendruk daar ook wat mee terug te brengen, et cetera. Dus dat even in zijn algemeenheid.
Oké, dank u wel.
Wat was de vraag?
De evaluatie gaat over dat terugkijken en er wordt vanuit de organisatie teruggekeken, maar er wordt ook gewerkt binnen de gemeente met het INK-model. En dan kijk je dus ook naar je stakeholders en naar je die klanten terug. En dat facet zag ik niet terug in, in de evaluatienota.
Nee, dat klopt. Dat is niet gebeurd. Dat is niet een enquête gehouden bij de stakeholders.
Oké, dat waren uw vragen, de PAK-fractie.
Ja, voorzitter. Langzaam maar zeker weet ik niet meer wat ik van dit stuk moet gaan vinden. Ik bedoel, het is een evaluatie van het gebruik van de aanbestedingsnota. Er worden wat conclusies getrokken om die mee te nemen in de nieuwe nota. Ik krijg het idee dat je moet zeggen van we zetten op papier hoe het inkoopbeleid van de gemeente er op hoofdlijnen uitziet. Hoe dat stukje aanbesteding daarin past. En dan kun je aan de hand daarvan en aan de hand van de opmerkingen die hier gemaakt zijn, kijken van hoe zit zo'n nieuwe nota dan in elkaar. En dan kunnen we daar onze reacties op geven. Er wordt gezegd van bedragen moeten omhoog om kosten te besparen. Er moeten andere trajecten afgesproken worden omdat het vertragend werkt. Als ik kijk naar de opmerkingen van civiele techniek, zegt die afdeling van wij kunnen heel goed werken met hoe het er nu ligt. De aanbestedingsnota heeft ertoe geleid dat een aantal afdelingen zeggen van we hebben ons wat meer en wat beter moeten verdiepen in wat we eigenlijk willen. We zijn scherper geworden op zaken. Dus dan denk ik van ja, dan is er dus blijkbaar in zijn algemeenheid niet zoveel mis geweest met deze nota. En dan wacht ik eigenlijk de nieuwe nota af en dan zie ik wel wat daar voor bedragen in staan, wat onderbouwing is. We zeggen we willen aansluiten bij wat andere gemeenten doen. Dat haal ik niet helemaal uit het stuk, maar dan denk ik van ja, laat maar zien wat zijn de drempelbedragen bij Landgraaf als wij willen gebruik maken van datzelfde inkoopbureau dat blijkbaar goed schijnt te werken. Ja goed, dan gaan we op die gezamenlijke lijn zitten. Waar wij natuurlijk nog niet meteen blij mee zijn, is onder punt 4 van het voorstel, waar staat het gebruik maken van de afwijkingsmogelijkheid van de voorgeschreven aanbestedingsprocedure zonder de raad bij de openbare door de raad bij openbare aanbestedingen bedongen voorbehoud van toestemming. Denk ik van de technische mogelijkheden zijn ruim voorhanden om de raad op korte termijn te informeren als je van als je wil afwijken van de aanbestedingsprocedure. Dus dan denk ik, ja, vraag die raad maar om toestemming als jullie echt wat, als het college echt wat anders wil gaan doen. Dat was één opmerking. Verder zijn de meeste zaken genoemd en dan denk ik van ja, dat kan wat ons betreft uiteraard in die nieuwe aanbestedingsnota aan de orde komen. Ook het verhaal van de enkelvoudige aanbestedingsprocedure, het verhaal van ICT is vrij helder. Als je een contract getekend hebt bij een firma, dan zit je daar ook voor vervolgtrajecten vaak aan vast. Maar beschrijf dat wel, zodat dat ook duidelijk is wanneer je wel vervolgopdrachten kunt geven en wanneer je echt opnieuw moet gaan aanbesteden. En dan zitten we nog een beetje met het inschakelen van de lokale onderneming. Natuurlijk willen wij ook dat Brunsumse ondernemers zoveel mogelijk aan de bak komen. Maar het gaat toch ook om het volgen van Europese en Nederlandse regelgeving. We willen een goede kwaliteit en een goede prijs. We willen transparantie. En we willen natuurlijk voorkomen dat, dat opdrachten gaan naar deze of gene ondernemer. En dat die andere zegt van ja, maar hij krijgt alle opdrachten van de gemeente. Ook dat soort situaties, denk ik, moeten we zien te voorkomen. Dus ik denk dat we eigenlijk, dat zijn een beetje onze opmerkingen. En dan voor de rest wachten we de nieuwe nota af.
Oké, dus concreet, u heeft opmerkingen gemaakt, maar ook expliciet vragen gesteld, want dat is...
Nee, niet echt.
Oké. De lijst BBB Palmen.
Ja, voorzitter, het is prettig dat je een evaluatie krijgt. En dan kun je nog eens lezen hoe het allemaal gegaan is. En met de kennis die je hebt, of het ook allemaal conform is, zoals de perceptie bij ons als raad is. Wat mij een beetje opvalt erbij is dat de evaluatie betreft de nota zelf. En over de nota zelf, ja, dan kan ik de opmerkingen in twee groepen kwalificeren. Twee die er uitstekend mee uit de voeten kunnen. En één, iemand die er geen betrekking bij heeft en niet weet wat aan besteden is en... het per definitie lastig vindt en het verschrikkelijk vindt, want hij is gewend de telefoon te pakken en te bellen en het uit te geven, zo. En heeft geen idee van aanbesteden. Dus ik denk dat de aanbestedingsnota blijkbaar nog niet leeft onder diegene wat die zou moeten leven. Verder wat mij dan wel opvalt, en dat staat dan, en daar maak ik dan ook maar gebruik van, behalve de keuze voor de juiste aanbestedingsprocedure, dus het gaat niet... Het heeft niet in de loop gevoerde aanbestedingsprocedure. Het gaat niet over de aanbestedingsprocedure SEC, maar behalve de keuze voor de juiste aanbestedingsprocedure. Nou, er zijn er twee die daar bij mij uitspringen. En die worden ook in die stuk genoemd. En dat is met name de aanbesteding van de pompgebouwen. En de aanbesteding van de kunstgrasvelden. Die zijn die dingen. We hebben daar ophef over gemaakt. En wat mij dan verbaast is dat de uitleg over opsplitsing van de opdracht, dat ongeoorloofd is, staat bij de opsplitsing. En die definitie die klopt precies bij wat onze fractie toen heeft aangehaald en waar wij vanuit het college hebben mogen begrijpen dat dat niet klopte. Dat ze daar een andere inzicht over hadden. Dat verbaast mij en dat denk ik... Als het college zelf de opdracht niet, of de aanbestedingsnota niet naleeft, dan hebben wij daar moeite mee. Hetzelfde geldt bij de kunstgrasvelden. Iedereen weet hoe het gegaan is en dat daar dus in ieder geval tussentijds geswitcht is van opdracht. Bij de eerste aanbesteding was een bestek en dat zat anders in elkaar als bij het tweede. En toen is geredeneerd na, en dat is dus valikant in strijd met de aanbestedingsnota. Want je zegt, het eerste project is gemaakt van goud, dus alhoewel dat niet gevraagd was, dus nu ga ik voor het tweede ook goud eisen. Nou, dat is wat anders, dat pas je tussen nota niet toe. Dan ga je hem toeredeneren na een bepaalde... aannemen of wat. Dus dat klopt niet. Dat komt onvoldoende tot uiting in deze evaluatie, moet ik u heel eerlijk zeggen. Want het bestuur heeft daar wat opmerkingen over gemaakt en ik denk dat die ook meegenomen mogen worden. Want als u alleen naar de ambtenaren kijkt, dan zijn er maar twee die er echt uitspringen en die het prima vinden. En de rest, ja, die vindt het lala. Maar ik denk dat diegene die de controlerende taak heeft, dat die de belangrijkste is. En daar is niks mee gedaan. En daar hebben wij wat moeite mee. En wat wij nu graag zouden horen, of de opvatting zoals we die nu aan de hand van de stukken, zoals u zich ons hebt laten toekomen, klopt. En of het toen blijkbaar een kennelijke vergissing is geweest van die twee zaken. Wat mij verder verbaast is U geeft de enkelvoudige aanbesteding 75.000 euro weer. En ik geloof u op uw woord. Maar op pagina 3 staat dat het hoofd civiele of afdeling civiele techniek zou het nodig zijn de drempel van enkelvoudige aanbesteden voor deze opdrachten te verhogen naar 40.000 euro. En dan weet ik niet wat daarvan klopt. Maar ik kan ook het plan niet, of de logica er niet in volgen. Als dat moet gelden voor de nieuwe nota, dat de kwaliteit van de bestek is bepalend van de uitvoering. Er moet geselecteerd worden op kwaliteit en niet op prijs. Ja, als je dat in je aanbesteding zet, dan ben je zo klaar. Ik bedoel, dan heb je niks meer aan te besteden. Maar om voor deze kwaliteit te kiezen, zou het nodig zijn om de drempelbedragen op te trekken. En dan denk ik, ja, daar snap ik niks van. Dat zou wel wat voor extra zakcentjes zijn of zo wat, denk ik dan. Maar ik kan in ieder geval het verband niet leggen tussen het beweerde en het beleid daarin. En dan vervolgens de kwaliteit. Want niet alles wat duur is, is goed. Laten we dat met elkaar eens zijn. Ik bedoel dat. De ICT, ja, daar had u het over met betrekking tot dat afwijkende opdrachten zijn. Kijk, wat helder is geworden de laatste tientallen jaren is dat van de ICT niemand verstand heeft. Want het is de ene blunder naar de andere gebeurd. En dan mag je de aanbestedingen zetten hoe je wil. Maar als je niet weet wat je wil en je laat je door Google of de eerste beste verkoper van alles wijs maken, dan hang je aan het varken vast. En we hebben al tonnen daarin verspeeld. Dus wat belangrijk is in dit soort dingen, en ik noem dat dan een beetje inkopen, dat is wat anders dan aanbesteden. Als je weet wat je, en je hebt nagedacht over programma's of weet ik heb geen verstand van het ICT. Maar wat voor mij nog altijd onduidelijk is en onbegrijpelijk, tot geen systeem aan elkaar te koppelen zijn. Als ik bij de SOSA kom en die vragen, meneer, hoe heet u? Dan zeg je daar de naam. En dat staat bij de GBA geregistreerd. En dan moeten ze eigenlijk om een knop kunnen duwen en dan moeten alle gegevens uitrollen. Je moet niet 25 keer alles moeten herhalen, waar ook je bent binnen deze organisatie. Ik weet niet of het nu klopt, maar het heeft jaren niet geklopt. En er zijn honderdduizenden euro's en guldens aan verknoeid om die aan elkaar te koppelen. Dus ICT, denk ik, waar je geen verstand van hebt, dat moet je ook niet doen. Tenzij we daar verstand van hebben. En dan zou het logisch zijn dat je daar zegt van, er zijn wel professionals op de markt die er wel verstand van hebben in het inkopen van. Die met je praten wat je wil en niet wil en wat je ermee kunt. Kijk, als ik een auto heb en die heb ik alleen maar voor hard te rijden, dan hoeft hij niet te remmen, bij wijze van spreken. Dan kan ik de remmen vallen laten, maar dan moet hij hard rijden. En niet alle franjes erbij van wat ook. Ik bedoel, die heb ik dan niet nodig. Ik moet hem nuttig kunnen gebruiken. Dat vind ik van belang. En dat heeft met beleid te maken. En niet met het aanbesteden. Maar het biedt, als je dat gaat opnemen, iedere grote methode weer de mogelijkheid om daar gebruik van te maken en de volgende blunder te maken. Ik bedoel, ik zou dat dus niet willen opnemen expliciet. Wat mij verder opvalt is dat we de RAW-systematiek gebruiken en tot een ene keer weer met bestekken er tussendoor zwaaien. In de RAW-systematiek is niet bestekgevoelig. Er staan alleen door hoeveelheden. En er worden eenheidsprijzen ingevuld. Dus op een half uur heb je de begroting van het meest ingewikkelde werk gemaakt. Er staat verder niks bij. Dus ik weet niet wat nu de bedoeling is. Gaan we weer traditioneel naar de bestekken? Want ik lees ook in het stuk dat ambtenaren te weinig tijd hebben voor bestekken te maken. En ze vervolgens dan maar weer vaker moeten uitbesteden. Ja, dat denk ik. Of ik ben gek of anderen zijn gek, maar iets snap ik niet. Als ik alleen de hoeveelheden opgeef en de aannemer doet alleen de eenheidsprijzen invullen en dat maar het aantal zoals hem dat is opgegeven, ja, dan weet ik niet meer welke bestekken uitbesteed moeten worden. Tenzij we weer traditioneel, maar dat klopt, ik denk niet, het gebruik van de RAW-systematiek.
U heeft nog meer vragen, meneer Palmen?
Ja, ik denk dat we aan het evalueren zijn. Of wilde u het in de raad?
Nee, dat is
prima. De regels.
Allemaal aan de beurt komen.
De regel van aanbestedingsbeleid wordt al vertragend gezien. Ik denk dat niet correct is. Het aanbestedingsbeleid, als je het tijdig weet. Ik bedoel, de begroting die wordt gemaakt, die stelt de raad in november vast. Dus iedereen weet al 7 maanden daarvoor wat het beleid gaat worden en wat aankomende is. Nou, als je dan een beetje, normaal denkend mens heeft dan al op het netvlies staan waar hij mee bezig is. En dan heb je de procedure. Ik bedoel, dat is normaal business as usual, denk ik dan. Dat is normaal de bedrijfsvoering. De plaatselijke aanbestedingen en voorkeursbeleid, ja, dat is een heet hangijzer. Ik begrijp dat het voor de lokale ondernemers prettig is. Maar we hebben allemaal de nare ervaring kunnen ervaren, zoals dat geleid heeft de laatste jaren. Dat een bestuurder met een lijstje van aannemers in zijn zak loopt en zegt nu is die in de beurt en die in de beurt. En die heeft maar 1 controle en dat is die bewuste bestuurder. Maar de rest kan niet controleren. Je hoort alleen mensen klagen en iedereen die klaagt, die wordt aan de kant geschoven en die is nooit meer aan de beurt. Dus dat, ik denk als je een lokaal beleid voor ondernemers zou moeten doen, dat dan zou moeten gelden voor bepaalde werkzaamheden en dat een gunning onder wat mensen is en dat niet zoals het nu gebeurd is gemanipuleerd wordt naar hoe dat gegaan is. Ja, en wat mij een beetje stoort is dat de landgraaf het allemaal goed doet. Ik bedoel, wat laat ons om landgraaf het voor ons te laten doen? En dan hebben we de evaluatie niet nodig als die het goed doen. Dan gebeurt het goed. Maar dat waag ik te betwijfelen en dat weet ik uit andere hoofden. Even kijken. Als we over de bibop hebben we. Nou, kijk. De bibop aan zich mag dan leuk en aardig klinken. Maar ervaringsgewijs zeg ik, er zal geen enkele aannemer meer mogen meedoen, want die komen er niet meer in aanmerking. Waarschijnlijk de bestuurders mogen niet meer aanbesteden, want dat is ook de bibelbop van toepassing. Ik bedoel, daar zitten we in een onmogelijke positie. Dus de bibelbop voor dit soort zaken zou ik uiteraard niet aanbevelen. Ik denk... Ja, dan zeg maar waarom.
Mag het even via deze plaats gaan, de heren? Nee, dus gaat u verder met uw verhalen, meneer Palmen.
Ik vind het prima en ik denk dat een discussie leuk is. Want ik bedoel, als meneer betere gronden heeft, kan hij me overtuigen. Wij zien het nut niet. U zegt, ik haal aan waarom niet. En u zegt dan
nou, ik wil je antwoord. U zegt niet, u ziet het nut niet. U zegt dat geen enkele aannemer meer kan. Geen enkele bestuurder meer kan aanbesteden. Dat zegt u. U zegt niet, u ziet het nut niet van bibop. Je zegt hele andere dingen, meneer Palmen.
Ja, nee, maar zo is het toch?
Ik bedoel, dan moet je dat maar eens een keer waarmaken.
Ja, nee, dat komt
dan kom er eens ermee. Doe maar eens wat.
Dan moet u kijken
naar. Je zegt altijd iets, maar doet nooit wat.
Nee, ja, nee, u doet niks. Dat klopt. U vindt alles goed. En dat heeft u goed voor mij gehoord. Maar u heeft nog geen argument aangehaald waarom wel bibop.
U hebt alleen aangehaald dat geen enkele aannemer meer kan meedoen. Als nee. Bibop wordt toegepast. Ja, weet u wel wat u zegt? Ja. U zegt dat geen enkele bestuurder me kan aanbesteden als Bibop wordt toegepast. Ja. Weet u wel wat u zegt? Ja. Wat zegt u dan?
U leest geen krant.
Nee, wat zegt u dan?
U leest geen krant.
Ik heb geen krant, meneer Paul.
Heren, stop deze discussie. Anderszins op een andere plaats. Meneer Palm, ik geef u de gelegenheid om nog wat eventueel vragen te stellen. Ja?
Even kijken. Ja, voorzitter, dan kom ik terug op het voorliggend stuk van zoals de nieuwe nota zou moeten gaan uitzien. De conclusie van aanbestedingsbeleid bruikbaar is geweest. Ja, het beleid is altijd bruikbaar. Ik bedoel, dat is een open deur intrappen. Alleen, en dat is ook wat ik eigenlijk mis in de evaluatie, dat niet gekeken is naar toch wel zaken van de aanbesteding heeft de goede procedure doorlopen. Dan zegt u, daar hebben we naar gekeken. Nou, wij twijfelen daarover. Was er een besluit voor in die zin door een bevoegd orgaan? Was het conform de afspraken? En het allerbelangrijkste, is het werk wel uitgevoerd? Hoe staat het met een controle daarop? Of een werk uitgevoerd? Ik bedoel, de aanbesteding kan wel leuk zijn, maar als het werk niet uitgevoerd is en het is betaald, dan heb je er nog niks aan. De vraag is, hoe gaat dat? Waarom wordt zo wat niet meegenomen in een evaluatie van een aanbestedingsbeleid? Ik denk wel dat dat daar een thuis zou horen. De onderwerpen aan de orde te stellen, het verhogen van de drempelbedragen. Voorzitter, ik moet u heel eerlijk zeggen, in deze nota heb ik geen enkel argument kunnen lezen wat dat zou moeten onderstrepen. Dus ik denk dat we daar niet over moeten hebben. Het gebruik maken van afwijkingsmogelijkheden van de voorgeschreven aanbestedingsprocedure, dat denk ik moet u überhaupt niet overwegen. En dat is ter bescherming van iedereen. Ik vind dat het achteraf moeten goedkeuren, dat is nooit prettig. Dat kan gaan als het om kleine zaken gaat. Maar ik bedoel, daar hebben we het dan niet over. Dus afwijkingen denk ik, moet je niet willen zonder het daarvoor bevoegde orgaan. Want als de raad een nota heeft vastgesteld, denk ik niet dat het college dan maar allemaal die uitzonderingsregelingen moet kunnen maken hoe ze dat zelf willen, zonder het te melden. Het vervolgopdrachten, ik denk dat dat wat beter omschreven zou moeten worden, wat een vervolgopdracht is. Als u zegt van, we hebben straat A voor de helft bestraat en aanbesteed omdat we dat geld maar hadden, en nu is de vervolgopdracht het volgend jaar of twee jaar later aan datzelfde bedrijf de vervolgopdracht te gunnen. Zei, ja, dat zou aan zich kunnen, maar straatwerk, zolang het niks bijzonders is, kan altijd, en dat kan met bijna alles, door anderen gebeuren. Tenzij je zegt van, we zijn er van tevoren overeengekomen, het staat in het beleid en we geven dat ook in de aanbesteding mee. En dan kan daar iedereen rekening mee houden dat er nog wat aankomt. Maar om het zo te zeggen van, kiezen voor de enkelvoudige aanbestedingsprocedure. Ik weet niet of dat verstandig is. Ja, de web Bibop, daar zijn wij dan waarschijnlijk de enigen die geloven dat dat alleen maar een handvat is om wat mensen uit te sluiten en anderen het werk te laten verkrijgen. Het eventueel invoeren van voorkeur van lokale ondernemers hebben gezegd dat dat aan zich lovenswaardig is, maar dat het een heikele zaak is, dat je het niet zo moet willen. We kennen allemaal de netwerken zoals die er lopen en ik denk dat het, en dat is mijn ervaring en daar word ik ook regelmatig op aangesproken, dat het binnen een beperkte kleine groep is. Of het nou middenstanders zijn of bedrijven die stoelen moeten leveren of aannemers. Het gaat altijd binnen een bepaald netwerk. En ja, dat is minstens laat dat het verdag op zich. Invoeren van social return. Als dat wettelijk geregeld is, hoef je er verder niks over te regelen. Ik denk, voorzitter, dat je dat de social return niet zou moeten opnemen in de aanbestedingsnota. En waarom niet? Ik bedoel, de wereld is niet gek. Als social returns dat opgenomen wordt, het project gewoon duurder. Dus betaal je zelf. Dan kun je beter zeggen, het is mij waard om zoveel mensen een half jaar werk te bezorgen. En dan trek je dat geld uit en dan zeg je tegen mensen, ga nuttig werk doen en doe dat en dat in de gemeente Brunssum. Dan ben je echt aan bezig. Maar nu ben je aan een project bezig. Je bent bezigheidstherapie doen onder mom van social return. En het werkt alleen maar kostenverhogend. We hebben in de terugploegregeling, dat is een subsidie, die is al heel lang geleden, maar hebben we dat mogen meemaken. Er wordt alleen de hand mee gelegd. En het werkt kostenverhogend in plaats van het doel wat we willen naspreken, streven. Hetzelfde geldt voor de duurzaamheid. Duurzaamheid is een modewoord met de beste bedoelingen. het wordt gebruikt om de economie wat te spekken. En of het rendement oplevert, dat weten we niet. Want als we nu de ontwikkelingen met de weten die cellen die op de daken liggen, die bruine dingen, die zonnecellen. Als ik nu dus in de literatuur lees, blijkt dat de levensduur meegesjoemeld wordt. Dat ze het rendement nooit kunnen opbrengen. En dat het nu ook nog gevaarlijk is en de mensen dus ja, eigenlijk terugkomen van de miskleun. En dat zal de bedoeling van duurzaamheid niet moeten zijn. Nou, of het Chinezen zijn, maar het feit is dat de mensen die er verstand van hebben zeggen, die levensduur kan nooit niet. En wat daarin geïnvesteerd is in energie, levert het nooit op. Bij de langste levensduur. Dus ik bedoel, dan hebben we het over duurzaamheid. En er wordt zo de hand mee gelegd, want hoe minder gas wij verbruiken omdat we duurzaam zijn, hoe hoger de prijs gaat worden. Hè? Want de staat zal toch de centen binnen moeten hebben. We krijgen een sigaar uit eigen doos. En de vraag is of je dat allemaal wel moet willen en dan ook nog in een aanbestedingsnota moet willen opnemen. Ik bedoel, daar moet je wat voorzichtig in zijn. Je kunt dat in een site letter per project bekijken. Als er bewezen is dat wat zaken duurzaam zouden kunnen zijn, dan denk ik, dan moet je dat niet laten, dan moet je dat doen. Maar om zomaar die mode grill na te lopen van vandaag is de isolatie en morgen is de tijd, dat zijn allemaal grillen. Die de economie moeten een impuls moeten geven. Maar of ze goed voor de mensen zijn, weet ik niet. En de mensen worden al uitgekleed op het bord, dus dat hoeft niet meer extra. Ja, voorzitter, en de rest was mij duidelijk. Dat zijn opmerkingen voor de noten en ook de vraag.
U bent klaar? Is dit voor u... Ja, duidelijk? Of?
Ja, duidelijk is misschien wat lastiger, want ja. Het ging alle kanten op.
Ja.
Maar ik denk dat de kern wel over is gekomen. Laat ik zo zeggen, er wordt een indruk gewekt alsof er veel problemen waren met het aanbestedingsbeleid zoals we dat hebben gehad. Ik denk dat duidelijk is geworden uit deze evaluatie dat het allemaal wel meevalt. Dat het altijd beter kan, dat spreekt voor zich en dat ook naar de heer Hoebe. Op het moment dat wij zeg maar die nieuwe aanbestedingsnota naar u toe komen, dan zijn er natuurlijk de wettelijke kaders die daarvoor gelden, die aangepast zijn en die per 1 april ingaan. Daar hebben wij ons natuurlijk ook aan te houden. Maar ik wil toch op zich wel even aangeven dat... Nee, dat zeg ik ook niet. Wat ik denk wat belangrijk is dat... De indruk wordt gewekt alsof er met de aanbestedingen aan zich gesjoemeld kan worden. Ik denk dat dat niet het geval is. Ik bedoel, we proberen toch altijd proberen. We doen dat gewoon. We hebben een kwaliteitstoets. Een medewerker bepaalt niet alleen. Daar gaat een kwaliteitstoets overheen. En vervolgens gaat hij ook nog langs controlling. En als er afwijkingen worden geconstateerd, dan wordt dat aan de voorkant wordt dat zoveel mogelijk opgelost. Dat blijkt ook wel uit het feit dat er, dat blijkt ook uit deze evaluatie, dat er slechts 4 keer kort geding is geweest, omdat men van mening was dat de aanbestedingsregels niet goed zouden zijn toegepast. Nou, ik denk dat ik in zijn algemeenheid kan stellen dat wij geluisterd hebben naar uw opmerkingen. Dat wij graag met u de aanbestedingsnota zullen bespreken die op korte termijn naar u toekomt. Ik wil daar, eigenlijk zou ik willen verzoeken aan de voorzitter om gehoord hebbende, tenzij u dat nog een keer wilt herhalen in de raad, om met name de meningen met elkaar te delen waar het nieuwe aanbestedingsbeleid geldt. En dat we misschien van dit stuk een A-stuk zouden kunnen maken. Maar goed, dat laat ik aan u als commissie over.
Nou, voorzitter, ik heb de opmerking gemaakt met betrekking tot de opsplitsing tot de projecten. En dat hoort wel bij deze evaluatie. En ik heb daar de kunstgrasvelden en... De pompenbouw uitgehaald. Kijk, je kunt wel zeggen, we hebben de kortgedingen gewonnen, maar als ik ze u analyseer, kortgedingen kun je winnen.
Nee, maar we hebben al een keer een evaluatie gehad over het kunstgrasveld. Hier staat slechts in dat er een kortgeding is gevoerd over die aanbesteding. Dat die aanbesteding aan zich naar mening van de rechter goed is uitgevoerd. En dan is dit gewoon een constatering in het evaluatierapport.
Nee, maar daar gaat het niet om. Wat je de rechter wijs maakt, en daar is de rechter wat wijs gemaakt. Wat wij het over hebben is dat u...
Meneer Palme, het gaat hier om vraagstelling en niet om meningen te delen of interpretaties. Dus als u nog een vraag heeft, dan bij deze. Anders gaan we naar de tweede termijn.
Nee, ik vraag hier, en ik heb die vraag gesteld, van als je aanbesteedt en je beroep je op dat het eenzelfde aanbesteding is, zoals bij die kunstgrasvelden, dat dat niet waar is. Dus dat is niet correct, dat is onjuist. Dan pas je het beleid niet goed toe. Datzelfde geldt voor de pompgebouwen. Hier staat, de splitsing mag niet, het splitsen mag wel, maar de splitsen van de opdracht is van belang voor de waarde van de opdracht. Het splitsen is dan ook ongeoorloofd, indien dit geschiet met de bedoeling onder de aanbestedingsdrempel te blijven.
Dat is een constatering.
Nee, dat is geen constatering, dat is de definitie, dat is verboden. Nou, dat is gebeurd. Dus, en ik vraag nu, is dat correct? Dat ik dit nu opmerk. Was het toen een vergissing? Of blijf je bij die stelling? Want daar hebben we helemaal niks meer.
Nee, maar kijk, even voor de goede orde.
Het gaat niet over de inhoud. Het gaat over, heb ik de juiste wijze toegepast? Heb ik het procedureel goed gedaan?
De wethouder.
Nee, dat is dus niet.
Meneer Palme, zoals ik eerder heb aangegeven, wij hebben beide punten volledig uitgediscussieerd en geëvalueerd.
Maar dat maakt niet...
Wij zullen de wet altijd waarderen. En als dat niet zou zijn gebeurd, en die conclusie die deel ik niet met u, dan zeg ik, dan is dat niet goed. Dus dat is gewoon een constatering, dat heb ik ook aangegeven. Maar ik denk dat het hier voldoende in verwoord is, maar dit is niet de intentie om nu de kunstgrasvelden en de pompgebouwen en wat dus niet meer zei, te gaan evalueren. Het gaat zich erom, passen wij op de juiste manier onze aanbestedingsregels toe? Zijn wij content zoals wij als gemeente Brunssum de aanbestedingen doen? En als wij proberen naar u te luisteren, dat wij zaken mee terug kunnen nemen waar we eventueel in de nuance wat dingen kunnen aanscherpen. Laat helder zijn dat wij als college voor één ding staan, dat het helder en transparant is. Want wij willen niet dat dat straks als een boemerang naar ons toe komt.
Nee, maar dus, dat risico loopt u als u op diezelfde voet voorbereidt.
Nee, maar gaan we niet, want dat komt ook naar... Nee. In het nieuwe aanbestedingsbeleid is daar voldoende aandacht voor. En dan moet u maar even afwachten. Want ik kan u daar waarschijnlijk nu niet in tevreden stellen, maar ik kan er ook niet verder mee.
Nee, maar gaat niet om, als u het niet inziet, dan kunnen we beleid hier vaststellen met elkaar. En dan kunnen we het, precies als met de integriteit, we kletsen erover. En vervolgens gooien we het in de prullenbak en leven het niet na. De voorbeelden zijn te over. Dit ook. En dit maakt onderdeel uit, wat is staat, wel de juiste aanbestedingsprocedure is gevolgd. Onze stelling is, dit is dus niet correct, de evaluatie. Want dat is niet de juiste aanbestedingsprocedure. Deelt u die mening aan de hand van de stukken zoals ik ze u opnoem. En ze zegt, nee, ja, dan hebben we geen aanbestedingsnota meer. Dan heb je vrijheid, blijheid, daar heb je niks meer nodig.
Goed, u wilt nog reageren? Nee, oké. Nog langer onderdeel. Ik kijk nog even naar de commissie. Is de behoefte aan een tweede termijn? De Partij van de Arbeid.